En wij gaan weer terug naar de eerste Johannesbrief, waar wij ons vorige keer hebben bezig gehouden met de inleidende woorden, die trouwens tegelijkertijd toch ook een soort van samenvatting geven van de hele brief. Die luidt namelijk dat God van de beginnen gesproken heeft, dat is wat hij doet, dat is wie hij is, hij spreekt. En inmiddels heeft hij zijn beloften in oud-testamentische tijd gedaan, gedurende pak en beet 4000 jaren vervuld. En dus zegt Johannes, wat wij van de beginnen gehoord hebben, dat hebben wij inderdaad inmiddels aanschouwd. Het zijn dezelfde soort woorden als die wij tegenkomen, nog uitgebreider. In Johannes hoofdstuk 1, dat begint ook met wat er in de beginnen was. En hij zegt dat woord is gepredikt tot op Johannes de Doper. Dat wil zeggen heel de oud-testamentische tijd door. Maar het is inmiddels vlees geworden. Dat wil zeggen dat woord, die beloften God zijn vervuld geworden in de opstanding van Christus. Want hem hebben wij aanschouwd, zijn heerlijkheid namelijk. Als de enige geboren zoon van de Vader. En zo is het maar net, want dat is de prediking in de Bijbel. Namelijk dat God deze Jezus heeft opgewekt uit de dood. Dit zijn woorden van Petrus. Dat God deze Jezus heeft opgewekt uit de dood en gezet heeft aan zijn rechterhand en gemaakt heeft tot Heren en tot Christus. Of gewoon, hij heeft hem op die opstandingsdag gesteld tot zoon en daarmee aangesteld over de werken zijner handen enzovoorts. Hoeveel schriftplaatsen ik nou inmiddels geciteerd heb of althans na verwezen heb, dat weet ik niet, maar het waren er nogal wat. En dat is gewoon om te zeggen, ja, ik kan er ook niks aan doen, dit is wat de Bijbel daarover leert. Dat is voor het geval u zou denken, god, dat heb ik toch wel eens anders gehoord of anders gedacht. Dan zeg ik, ja, dat zou goed kunnen. Maar ja, dat heb je met alles wat in de Bijbel staat. Het wordt altijd bestreden, het wordt altijd in twijfel getrokken. Dat was al sinds de tuinslang, sinds de hof. Daar waren we vorige keer trouwens ook even bij die twee bomen in de hof, weet u wel. Is het ook dat God gezegd heeft? Ja, dat heeft hij dan wel gezegd. Ja, maar dan heeft hij het niet zo bedoeld. En dat is tot vandaag nog steeds het evangelie van de slang. Dat de mens zijn best moet doen om zalig te worden. Op welk niveau dan ook. Hij moet vooral goed zijn best doen en misschien komt het dan goed, al weet je dat nooit helemaal zeker. Maar dat is niet Bijbelse waarheid. Bijbelse waarheid is, God heeft wat gedaan. Het gaat niet eens over de mens, althans niet primair. God heeft wat gedaan. Hij heeft namelijk gesproken van oudsher. Hij heeft gezegd wat hij gedaan heeft. Hij heeft gezegd wat hij zou gaan doen. En het belangrijke idee is dat fundamenteel Gods beloften vervuld zijn in de opgestane Christus. Dat is een pleonasme. Als je dit was opgestaan, was je geen Christus namelijk. Maar ik zeg het dus dubbel. In de opgestane Christus, in wie al de beloften Gods ja en amen zijn. Dat het een en ander daarvan nog niet zichtbaar is, dat zegt de Bijbel. Maar de Bijbel zegt niet dat het nog niet vervuld is. Dat wil zeggen dingen rond de wederkomst van Christus, in verband met beloften die God gedaan heeft. Wel, die zijn al van toepassing. Alleen in onze dagen zijn er weinigen die zich daar iets van aantrekken. Maar het is vervuld. God heeft hem gesteld over alle dingen. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, zegt Hebreeën 2 daarover. Naar aanleiding van Psalm 8. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Alleen zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En Johannes, maar zover zijn we nog niet, zegt eigenlijk hetzelfde. Hij zegt, wij zien nog niet wat wij zijn zullen. Maar wij weten het wel. Wat wij zijn zullen. Althans, dat was wel de bedoeling. En om die dingen te weten, wat God in Christus tot stand gebracht heeft, worden deze nieuwtestamentische brieven geschreven. Het is niet zo moeilijk te begrijpen. Als de beloften van God gaan omtrent de komst van een Messias, dan zou het afgesloten kunnen worden met, en dat is inmiddels gebeurd, dat is inmiddels trouwens 2000 jaar geleden, punt, einde van het verhaal. En velen denken dat zo is. Ik las trouwens van de week, wat was het al vorige week? Ja, in een krant. Ik zal de naam niet noemen omdat het een reformatorisch dagblad was. Maar daar las ik iets in over een dominee die had gesproken over dat er een tijd komt dat de mensen niet meer zullen kunnen, dat de gelovigen vervolgd zullen worden, niet meer zullen kopen en verkopen. Maar had hij gezegd, het goede boodschap is dat daar ook weer een eind aan komt, want dan komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waaruit je dus ziet dat de man in kwestie dus inderdaad niet gelooft in de wederkomst van Christus om een koninkrijk op aarde te openbaren. En als hij toch in een koninkrijk gelooft, gelooft hij dat wij dat zijn in onze dagen. Dan kan het in de toekomst niet komen, want wij zijn er nu al. Dan betekent het ook dat God beloften gedaan heeft die helemaal nooit vervuld zullen worden. In de praktijk. Hebben jullie dat nog? En bovendien geloof je dan ook niet in de komst van een antichrist die over de wereld zou heersen. Of althans dat zou proberen. Want daar ging Openbaring 13 over en daar was de toespraak over. Nou goed, ik zal u dan niet verder mee lastigvallen. Ik ben altijd wel eens blij toch met dit soort dingen, dit soort publicaties. Omdat daarin nog eens bevestigd wordt wat ik weet en wat u misschien zich niet realiseert. Daarom vertel ik het maar eens een keer weer eens. Men gelooft niet eens in een wederkomst van Christus. Ja, men gelooft in de jongste dag. Men denkt dat het hetzelfde is. Maar het heeft weinig zin. En daarna komt men, maar we geloven ook niet in de opname van de gemeente. Nee, als dit het eind is en hierna komt een jongste dag, wat is dan de opname van de gemeente in vredesnaam voor een onzinnig ding? Als je het een niet gelooft, dan heb je het ander niks. Dan is het allemaal zinloos. Maar waar wij mee van doen hebben, is met een plan, daar waren we vorige keer, en dat is wat Johannes schrijft, met een plan dat God gemaakt heeft en dat hij van den beginne verkondigt. En dat wij vorige keer inderdaad even waren in de hof met die twee bomen, dat was, nou ja, onder andere dat, maar dat was om te laten zien dat het hele idee van twee verbonden, eerst het oude verbond en het nieuwe verbond tegenover elkaar, dat al vast lag in die situatie, zogenaamd van voor de zonde van Adam. Daar waren al die twee bomen, maar de ene is in beeld van het oude verbond der wet, kennis des goeds en des kwaads, dat is een bediening des doods, zegt de Bijbel. Ik zeg het dus ook, maar dat is omdat het in de Bijbel staat. Het is een bediening des doods. En aan de andere kant was daar de boom des levens. Maar als je van de boom der kennis des goeds en des kwaads, van de wet dus, eet, dan heb je geen recht om te eten van de boom des levens. Maar dan word je niet zalig. Dan kun je er niet meer bij. Eeuwig leven is dan afgesloten. Dat is de symboliek die daar is vastgelegd. En er is nog veel meer vastgelegd daar. Maar van oudsher geeft de Bijbel er uitdrukking aan dat God een plan gemaakt heeft en de details daarvan, of wat moet ik zeggen, sommige details of de essentie daarvan, die komt steeds opnieuw naar voren. Ik weet niet wat ik er allemaal over gezegd heb. Maar iets als dat Jacob, als hij eerst geboorterecht krijgt, als hij de zegen krijgt, moet vluchten voor Esau, is niks anders dan het is een geschiedenis. Maar het is de uitbeelding van hoe dit eerst geboorterecht dat God beloofd heeft terechtkomt bij de gemeente, bij ons, uit onze tegenwoordige tijd. Maar dat we dan vervolgd worden door de wereld in het algemeen en door de Joden in het bijzonder. Nee, ik heb het niet over de Tweede Wereldoorlog. Ik heb het over handelingen, over de Bijbelse geschiedenis. Toch? Christenvervolging is een uitvinding van de Joden. De orthodoxen, ja, de anderen kon niks schelen. Heb je dat nog? Deze zijn beminden ook voor mij om der vaderen wil. Maar ze zijn vijanden aangaande het evangelie. Toch? Staat in, dat is Romeinen 11, voor de goede orde. Ik citeer de Romeinen 11. Nee, dat staat gewoon in de Bijbel. En daarom mag ik dat zeggen. Anders mag het geloof ik niet eens. Maar zo is dat. Maar er zit in, ligt in die geschiedenis besloten. Hebben u dat nog? Er ligt ook in besloten dat als je een plaats wil innemen, ook als je uitverkoren bent, bij wijze van spreken, als je een plaats wil innemen in de wereld, dan raak je in slavernij, want dan zul je verdrukt worden, want zo is de wereld. Je moet eruit verlost worden. Zo goed als dat je verlost moet worden van de wet, slavernij van de wet, moet je verlost worden van de slavernij die, waarin de mens, waaraan de mens onderworpen wordt in de wereld. Kortom, je moet uitgeleid worden uit Egypte. Dat kan niet. Uitgeleid worden uit Egypte. Maar het kon wel. Dan moet je wel door de Schelfzee. Begrijp je wat ik allemaal zeg hier? Dat ligt allemaal vast. Door de Schelfzee. Dat is dood en opstanding. Dat is een weg die onmogelijk lijkt voor de wereld. Maar je kan eruit. Niet alleen is de wereld een draaimolen waarin je misselijk wordt en dan wil je eruit. Er zijn talloze liederen over gezongen. Af en toe gaan pa en moe, nou ja, laat maar zitten. En nog zo wat van die schitterende liederen die onze bundel niet gehaald hebben. Maar goed, de wereld is een merry-go-round. Je wil eruit, je wordt er misselijk van. Ja, de wereld is een gevangenis. Je zit erin vast, je bent er een slaaf van, je bent er dienstbaar gemaakt. En vrijheid bestaat daar niet. Je hoort elke dag termen over de vrije wereld, maar u weet dat wij leven in de vrije wereld, maar we zijn niet vrij. Je mag ook blij zijn dat we hier bij elkaar mogen komen, zonder dat de politie een inval doet. Dat is wel eens anders geweest, ook in Nederland. En niet eens zo lang geleden. Maar doe maar, dat bestaat hier allemaal niet. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen, God heeft zijn plan vastgelegd in de Bijbel, in de Bijbelse geschiedenis. Deze dingen, alle zijn hun overkomen, ons tot voorbeelden. Er zijn geschreven tot lering van ons, staat er, over die geschiedenissen. In, dit is 1 Korinthe 10, waar die dingen staan. Nou, dat is waar Johannes op teruggrijpt. God heeft van de beginnen gesproken. De Hebreeënbrief schrijft er ook op terug. Die staat er ook mee. Vandaar dat sommigen die nog moeten promoveren denken of beweren dat Hebreeën door Johannes geschreven is. Maar die begint met God voortijds, veelmaal en op velerlei wijze tot voorgaande generaties, tot de vaderen gesproken hebbende, enzovoorts. Veelmaal voortijds. En ook nog op velerlei wijze. Dat wil zeggen niet alleen verbaal. Dat wil zeggen met letterlijke woorden. Maar ook op andere manieren. En met name in de oud-testamentische symboliek of typologie, in geschiedenis, noem maar op. Ik ga er nou niet uitleggen hoe dat zit, maar op velerlei wijze. God heeft van de beginnen gesproken enzovoorts. En waar het over ging. Nou, het ging altijd over de komst van die ene verlosser. Of zoals de man zei, wat denk je waar God de Vader over spreekt? Over zijn zoon natuurlijk. Ja, dat is wat hij gedaan heeft, daar gaat het altijd over. Het noodlottige misverstand is dat wij denken dat alles wat in de Bijbel staat over ons gaat. U weet wel. Wie is de mens, wat is de mens, wie is de zoon des mensen, wat is de mens dat gij zijner gedenkt en hem bezoekt. En dan zeggen wij, het gaat over ons. Al ging ik ook door een dal, de schaduw des doods, over wie gaat dat? Over ons, voor als wij het moeilijk hebben in het leven. Maar het is niet zo. Het gaat allemaal over de Heer Jezus Christus. Wel gelukzalig degene die niet zit op het gestoelte der spotters en niet wandelt in de weg der goddelozen. Of hoe staat het er? Psalm 1. Hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken. Wie is dat? Er zingen we. I shall not be moved, just like a tree standing at the rivers, enzovoorts. Ontleend op Psalm 1. Maar het ging niet over ons. Het ging over die ene. Over de Heer Jezus Christus. Dat is waar het over gaat. Dat is waar de hele Bijbel over spreekt. En zelfs als er staat, zie ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen. Wie is dan die engel? Oké, dat is Malachi. Het is Johannes de Doper. Jawel, maar uiteindelijk, het is de Heer Jezus. Nog sterker. Laat ons Adam maken. Het is wegvertaald, maar staat er echt. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Wie is die Adam? Ja, er staat zwart op wit in de Bijbel wie dat is. Christus. De laatste Adam. En die eerste, daarvan staat, hij was een voorbeeld van degene die komen zou. Als je dat vertaalt naar ander Nederlands, dan is het, hij was een proto voor, type beeld. Hij was een voorbeeld van degene die komen zou. Maar degene die komen zou, die God in gedachten had, was een ander. Daar gaat heel de Bijbel over. Over God zou zijn zoon zenden in gelijkheid des zondige vleeses, om de zonde te veroordelen in het vlees. Dit is Romeinen 8, vers 3, denk ik. Nou, en dat is waar Johannes het over heeft hier. En in Johannes 1, en waar Paulus het over heeft in Hebreeën 1, die doet het nog korter. God heeft voortijds veelmaal en op vele wijze tot de Vader gesproken door de profeten, maar hij heeft nu gesproken en hij spreekt nu nog steeds door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, door welke hij ook de eeuw gemaakt heeft, de geschiedenis, en die gezeten is nadat hij de reinigmaking onze zonden heeft teweeggebracht aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Dat is Hebreeën 1, vers 1 tot en met 3. En daarna komt er een uitgebreidere toelichting. En dat vindt u hier ook, een uitgebreidere toelichting. Maar ik probeer samen te vatten waar we het vorige keer over gehad hebben. Over die eerste verse. Hetgeen van de beginnen was. Hetgeen wij gehoord hebben. Hetgeen wij gezien hebben met onze ogen. Hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van. Ja, van wat God gesproken heeft. Dat is namelijk tastbaar geworden, of met de term uit Johannes 1, dat is vlees geworden, heeft gestalte gekregen, is vervuld geworden. Ik geloof dat ik u uitgelegd heb dat dat de betekenis is van het woord vlees worden. Van het woord des levens, en dan krijg je een tussenzin van vers 2... Want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen jullie dat eeuwige leven het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Dan wordt het nog een keer samengevat, dat wat bij de Vader was, in welke vorm dan ook, is inmiddels geopenbaard. Het leven namelijk. En wat Johannes eerst doet, het woord, kortom het woord des levens, dat heet in vers 2 alleen nog maar het leven. Want Gods woord is leven. Gods woord brengt leven. En de woorden van de Heer Jezus Christus en de woorden van zijn Vader, volgens Johannes 5, en van die woorden staat, die zijn geest en leven. Een geest is een synoniem voor leven. Dat woord Gods brengt leven. Dat woord, dat is eigenlijk, ik hoop dat u iets wil weten over symboliek enzovoort. Dat woord is eigenlijk adem. Woord is niet maar geschreven woord. Dat is dus de uitdrukking ervan. Woord is noodzakelijk het gesproken woord. Dat wat klinkt. En dat is eigenlijk niet anders dan gemoduleerde adem. Je doet er wat mee met je tong en je keel. Maak je je hoofd gewoon. Ja. Klinken ze mee, de klinkers, je sluit je mond met je tong of met je keel of met je lippen, en zo maak je er wat van. En je vormt je mondholte, zo maak je de klinkers en dat is een heel ingewikkeld proces. Ik ben blij dat ik het niet bewust heb hoeven leren, maar als kind schijn je daar nog aanleg voor te hebben. Dan kun je dat, hè. Dan leer je ook je tongval, Jacobus zegt dat het toch een val is. Maar goed, laat maar zitten. Maar daar leer je het allemaal. En dat is dus adem. Je kan niet praten en je adem inhouden tegelijkertijd. Hebben ze wel eens geprobeerd? Dat gaat niet. Je moet eerst inademen en dan moet het woord naar buiten. Terwijl je uitademt, wordt dat geformeerd. En ik bedoel te zeggen, toen God zijn adem blies in Adam. Dat is een heel ander woord hoor. In het Nederlands lijkt het op elkaar, maar in het Hebreeuws is het totaal ander woord. Maar toen God zijn adem blies in dat wat hij geformeerd had uit het stof der aardbodem. Dat was dat de uitbeelding van het leven Gods. Adem is leven. Leven Gods dat naar buiten komt en zich uitdrukt in zijn woord. Als je iemand wil leren kennen, moet je luisteren naar wat hij zegt en naar wat hij spreekt. Heb je dat nog? Dan ontstaat gemeenschap. Dan wordt leven, woord, adem, uitgewisseld enzovoort. Wij kennen God. Oké, wij kunnen God alleen maar kennen. Omdat en doordat hij gesproken heeft. En in zekere zin nog spreekt. Zij het dan op een andere wijze. Dan in oud-testamentische tijd. Ik heb er grote moeite mee altijd. Dat mensen de mond vol hebben over God zus en God zo. En af en toe de naam Jezus dan ook nog noemen enzovoort. Maar geen idee hebben van wat er in de Bijbel staat enzovoort. Over wie hebben ze het dan? Zo mogelijk dat ze weten wie dat is. Heb je dat nog? Soms heb ik zwaar getafeld, zal ik maar zeggen. En dan denk ik, ja, en in die theologische wereld doet men er alles aan om de godheid weg te redeneren. Om zichzelf al redenerend een eigen godsbeeld te creëren, zodanig dat je nou echt niet meer weet wie het is. Zoals de dominee zei, dat was op de radio ooit een keer, hoorde ik hem onderweg, jaren geleden. Die zei, ja, van God weten we eigenlijk weinig. Dat was een interview met een theoloog dus, hè. We zeiden, ja, maar van God zelf weten we natuurlijk maar heel weinig. Hier, 1200 bladzijden. Tijd om naar hem te luisteren, in plaats van naar wat anderen er allemaal over te bedden gebracht hebben in de loop der eeuwen. Dus schiet niet op. God heeft gesproken en zichzelf geopenbaard in zijn woord. Woord. Maar woord van de Bijbel zeiden de orthodoxen vroeger, en ik zeg het graag na, ze zeiden, de Bijbel is de zelfopenbaring van God. In de Bijbel openbaart God zichzelf. Maar dat is een uitdrukking die stamt al van eeuwen terug. En in de loop der tijd raakt men de betekenis daarvan weer volkomen kwijt. Maar het is inderdaad juist. Wij kunnen God alleen maar kennen omdat hij gesproken heeft in zijn woord. En dat heeft hij ons nagelaten. Speciaal voor de dagen waarin wij leven. Al zowat 2000 jaar dan. Maar de dagen waarin hij officieel, zoals aangekondigd, zijn aangezicht verbergt voor de wereld. Waarin hij de mensheid heeft losgelaten om allerlei onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Netjes geformuleerd in de Statenvertaling. Dat staat er gewoon in. Het is antwoord op vele vragen. En het is bovendien gewoon hoofdstuk 1 van de eerste brief in het Nieuwe Testament. Romeinen hoofdstuk 1. Maar hoewel God niet rechtstreeks spreekt en ook geen profeten geeft in onze dagen meer, hebben wij zijn woord. Dat erg te lijden heeft doordat het steeds opnieuw vertaald schijnt te moeten worden. Voor mij hoeft het niet. Gaat u niet uitleggen wat ik er tegen heb. Dat heeft niet zoveel zin. Maar als je het elke keer weer anders vertaalt, kun je het niet meer citeren. Dan raak je het kwijt. Hoe stond het er ook alweer? Welke vertaling bedoel je? En die heb je net de eigenaardigheden van een bepaalde vertaling geleerd. Inclusief de fouten, heb je net zo'n beetje geleerd. En dan komt er weer een nieuwe vertaling, kun je overnieuw beginnen. Daar doen ze dat voor, denk ik. En anders weet ik het ook niet. Maar toen maar. Er is altijd iets met die Bijbel. Men probeert er zich van te ontdoen. Verbieden kunnen ze het niet meer, dat deden ze vroeger. Dat deed de kerk vroeger trouwens. Of wie zegt, de Bijbel verbieden. Zie? En dat kan niet meer. En nou wordt er van alles over gepubliceerd. Van dit klopt niet en dat klopt niet. En daar geloven wij niet in. En dat komt ook maar gewoon van mensen. En dat stamt uit die tijd. Dat is inmiddels al achterhaald. Enzovoorts. En de koning kan niet meer zeggen. Onze koning. Willem-Alexander. Voor de goede orde. Kan niet meer zeggen. Het is een belangrijk boek. Daar kan je een boel inspiratie uithalen. Dank u wel. En dan draait hij zich allemaal diep weg. Want als hij wat anders zegt. Het zij naar rechts, het zij naar links, dan hangt hij. Hij mag het niet meer zeggen. En ik zag aan hem dat hij die prettig vond, maar goed. Doe maar. Maar ja, wat moet je anders? Het is het woord van God. Daar kun je God uit leren kennen. En of dat belangrijk is, ja. Want God kennen wil zeggen dat je weet wat hij doet. In de praktijk. Wij zijn allemaal theoretici geworden hier in het Westen. Toch? We hebben de ambachtsschool al jaren geleden afgeschaft. We moeten alleen theorieën leren. En God, theoretisch. En over de mens theoretisch. Over gemoedsgesteldheid. En welke houding je moet hebben. En welke lifestyle je moet ontwikkelen. Enzovoorts. Maar zo werkt het niet. Weet je hoe je iemand leert kennen? Je moet luisteren naar wat hij zegt. Je moet kijken wat hij doet. Ik kan er uren naar kijken wat mensen doen. Echt waar. Heb ik als jongen ook gedaan. Uren kijken naar de stratenmaker. En naar de schilder aan de weg. Weet je wel. Met zo'n brander bezig. En afkrabben enzovoort. Of glad maken. Met stop verf eruit te zetten enzovoort. Weet ik veel. Toen liep je gewoon door het dorp en dan kwam je langs fabrieken. Die stonden gewoon midden in het dorp. En die hadden de deuren open. Klerenherrie. Maar goed, en dan stond ik voor de ingang, stond ik te kijken. Wat doen ze daar allemaal? Daar leer je wat van. Hebben jullie dat nog? Nee, en Paulus die zegt, geef die Timotheus maar mee. Dan kan die zien hoe dat moet. Kan die zien hoe ik het doe en dan weet hij zelf hoe het moet later. Volgens mij was dat de reden waarom mijn vader mij altijd meenam als jongen. Wij wisselden geen woord, maar ik ging mee overal naartoe. Je steekt er wat voor op en je ziet hoe het werkt en hoe het niet werkt enzovoorts. Zo werken die dingen. En als je van God wat wil leren, moet je kijken wat hij doet, gedaan heeft. En wat doet de mens? Ontkennen. Nee, dat was natuurlijk niet echt waar. Dat zijn verhalen in de Bijbel. Heeft iemand verzonnen. Zijn sprookjes eigenlijk bedoelen ze te zeggen. Waar je wat van kunt leren. Wat dan precies? Ja, dat kun je ook wel leren zonder die sprookjes, denk ik altijd. Maar doe maar. Dat is bloedserieus dit. Je kunt God kennen uit zijn geschiedenis. God stelt zich voor en zegt, ik ben die God die hemel en aarde gemaakt heeft. En als Paulus schrijft over de positie van de gemeente in onze tegenwoordige tijd, in Efeze hoofdstuk 3, zegt hij erbij dat het is naar Gods eeuwig voornemen en dat het dus is vanwege God die van de vorige tijden er even een plan gemaakt heeft en dat in onze dagen uitvoert. En dat wij er deel aan hebben. Dat is geschiedenis. Zie? Nou ja. Want het woord des levens is geopenbaard. Nou, vers 2 zegt, het leven is geopenbaard en we hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen jullie dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons aan ons is geopenbaard. Hoe dan? Nou, gewoon doordat de Heer Jezus Christus als de opgewekte aan hen verschenen is. Daar hebben ze het eeuwig leven gezien. En dat gebeurde in die dagen nog door allerlei verschijningen en wat wij noemen populair tekenen en wonderen. Dat is om te demonstreren dat God wel degelijk zijn belofte vervuld had. En vandaar dat die arme apostelen, die moesten in Jeruzalem blijven wachten tot de bestemde datum. Waarom dat was, dat vertel ik u niet. Maar ze moesten wachten tot de datum, tot het heerlijk Pinksterfeest, weet u wel, van het lied enzovoort. En toen stonden ze daar met zo'n vlammetje op het hoofd. Heb je dat nog? U dacht dat het kerst was, maar het was Pinksteren. Toch? Waarom was dat? En waarom was dat geluid van een geweldige gedreven wind? Staat er. In Handelingen 2. Maar wind is het woord voor geest, hè? Dat weet u. Hè? Pneuma. Ze hoorden wat. En er kon wat gezien worden aan hen. Vuur op hen. Boven hen, op hen. En daarna begonnen ze ook nog in allerlei vreemde talen te spreken. Waarom was dat? Voor praktisch nut? Nee, omdat het een demonstratie was van de vervulling van Gods belofte. Die gezegd had, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En bij die gelegenheid werd gedemonstreerd dat God daar een begin mee gemaakt had. Hij doet het nog steeds trouwens, maar het wordt niet meer gedemonstreerd. Dus wij zien er niet uit als kaarsjes brandend in de nacht op Pinksteren. Maar we worden wel geacht dat te zijn, want als wij gelovigen zijn, hebben wij die geest dat leven ontvangen. En in vreemde talen spreken we sowieso al, want ik heb net een urker horen praten. Nou, als dat geen vreemde taal is. Maar goed, dan wordt het erg ingewikkeld natuurlijk. Maar het gaat erom dat God zijn werk doet en ook demonstreert. Het leven is geopenbaard. En dat, zegt Johannes, verkondigen wij u. Eigenlijk dus niks nieuws. Het enige nieuwe eraan is dat wat God tevoren gesproken heeft, heeft hij aan ons, hun kinderen, vervuld toen hij Jezus verwekt heeft. Ik citeerde nu uit Handelingen 13. Paulus in de synagoge in Antiochië. Op zijn eerste zendingsreis. Hij zei, dat verkondigen we u, dat God de beloften aan de vaderen gedaan, vervuld heeft, toen hij Jezus verwekt heeft. En hij heeft dat gedaan met de woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Toch? Nou ja, lees u het maar eens na dan in Handelingen 13. Het is volstrekt dezelfde gedachte. Het is trouwens ook gewoon die van Petrus in Handelingen. Die dan zegt, want u komt de belofte toe en allen die daar verre zijn. En hij citeert ook uit het Oude Testament. Het was beloofd. En er staat ook trouwens dat God zijn geest heeft gegeven aan de Heer Jezus Christus. Toen hij hem opwekte uit de dood. De Pinkse toespraak van Petrus in Handelingen 2. En daar heet het ook, hij heeft de belofte des vaders ontvangen. Wat had de vader dan beloofd? Nou, wat wij populair noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is wat het is. En later heet het dat u en ik, wij als gelovigen, zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Die beloofd was. Dat is in Efeze 1. God werkt zijn plan uit. Daar hebben wij verder geen invloed op. Het enige is dat wij er deel aan kunnen krijgen en dat wij er het voorwerp van kunnen zijn. Het is goed Nederlands, hè? Dat wij er het voorwerp van kunnen zijn. Dat wil zeggen dat God zijn plan uitvoert en dat wij erin betrokken raken. Hij verzamelt zich in onze dagen een volk uit de heidenen voor zijn naam. Maar daar kun je bij horen. Je hoeft alleen maar gehoor te geven aan zijn oproep. En die luidt ongeveer, kom eruit. Nou, hij zei, kom tot mij. En van de andere kant zegt Paulus dan, want ik denk dat het Paulus is die Hebreeën schreef. Hij zei, laat ons dan tot hem uitgaan. Buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende. En vergis u niet, het zijn woorden die 100% in strijd zijn met de gangbare christelijke opvattingen. Die zijn precies andersom. Daar heerst het idee dat wij als kinderen Gods onze plaats moeten veroveren in de wereld. U weet wel, een koninkrijk bouwen of zoiets, of hoe dat maar heet. En de Bijbel zegt, nee, het is andersom. Dat koninkrijk bouwen, dat is in de toekomst, in de wederkomst van Christus. In onze dagen is het, wij gaan eruit. Tot hem. En niet om in de wereld enige eer te ontvangen, omdat wij ambassadeurs zijn van zijn koninkrijk. Maar in tegendeel om met hem smaadheid te dragen, omdat Christus tot vandaag door de wereld verworpen wordt. En dikwijls ook door het christendom trouwens, maar doe maar. Toch? Daar staat ook in, ik ben even in Laodicea nu. Daar staat de Heer aan de deur van die gemeente. Hij zegt, ik sta aan de deur en ik klop. En heeft hem buiten de deur gezet. Een belangrijke laatste fase in de kerkgeschiedenis. Ik zal u er verder niet meer lastig vallen. Ik heb het alleen maar, dat doe mijn best om het te houden, aan die Bijbelse principes. Wat hier uiteengezet wordt, wat de Bijbel erover leert. De Bijbel zegt dat God zijn gemeente verzamelt uit deze wereld. Daarom heten wij ook Ecclesia. Geroepenen uit. Uitgeroepen, Ecclesia. Degene die geroepen zijn uit de tegenwoordige wereld, of uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Daar gaat dit schriftgedeelte vervolgens over. Of uit het rijk der duisternis, uit de macht der duisternis, en in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Of gewoon uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat waren weer een reeks schriftplaatsen. Er hoeft geen twijfel over te bestaan, dat is Bijbelse boodschap. Dat men vindt dat het niet, dat het niet toepasbaar is, of dat men vindt dat het niet uitkomt, inconvenient, dat is een modern woord, dat men vindt dat het inconvenient is, ja, dat kan wel zijn, maar daar verandert de Bijbel niks mee, hoor. Dit is wat in de Bijbel staat. En dan staat er vervolgens, vers 3, hetgeen wij gezien en gehoord hebben, dat woordje dan is van de vertalers, en die proberen ons erop te wijzen dat Johannes hier gewoon de draad weer opneemt van vers 1, en dat is zo. Hetgeen wij, zoals gezegd, gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Niks nieuws dus eigenlijk. Opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dit is toch wat altijd omdraait. Als het een beetje religieus wordt, dan gaat het toch om de vraag in welke mate wij mensen kunnen leven in overeenstemming met of in gemeenschap met God. Of we deel kunnen hebben aan wat God doet. Begrijp je me vooral? Dit vind je in alle religies terug. Diezelfde, ongeacht wie die God is. Het idee is dan dat de mens op een of andere wijze moet harmoniëren met God. En als de mens dat niet wil omdat hij daar te hoogmoedig voor is, dan is het de bedoeling dat God harmonieert met ons. Daarom vertellen we God, hoe die ook heet, vertellen we God wat wij van plan zijn, hoe wij er tegenaan kijken, wat ons idee is over hoe de wereld bestuurd moet worden en de planeet gered moet worden. En dan is het de bedoeling dat we dat op strategische wijze doen. Er zijn cursussen voor. Als u dat precies wil weten, dan vertel ik u dat na afloop wel. Dat kun je zo op internet vinden. Ja, en dan om God zo ver te krijgen dat hij doet wat wij willen. Want wij hebben een hele agenda. Je kunt je punten nog inleveren wat je wil. En dan gaan anderen er ook voor bidden. Voor wat jij gedacht had enzovoort. En dan moet God gemanipuleerd worden zodanig dat hij gaat doen wat wij willen. Dat is nog nooit gelukt trouwens. In geen 6000 jaar. Maar, hè? Maar God zegt dat hij God is en dat hij de schepper is. En dat het de bedoeling is dat wij doen wat hij wil. Maar voor dat doel moeten wij naar hem luisteren en ons aan zijn wil onderwerpen. Dat is totaal andersom. Zie? Hoe dat ook zij, hetgeen wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u met als doel. Maar ja, dit is Johannes, dus die vertelt het wel een paar keer. Hier in vers 3 zegt hij, het doel is dat gij dat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. Dat wil zeggen dat we samen horen tot dezelfde subcultuur, of hoe dat maar heten mag, tot dezelfde secte, of dezelfde kerkgenootschap. Dat maakt mij niks uit, maar bij elkaar horen, dezelfde familie dan, dat klinkt vriendelijker. Mag ik hopen tenminste voor uw familie. Maar je wordt tot, ook gij met ons. En daarna zegt hij ook, en dat deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dan staan we in verbinding dus niet alleen met elkaar, maar ook met God en dus met de Heer Jezus Christus. En nog een keer, vers 4, deze dingen schrijven we u, omdat uw blijdschap vervuld zij, of worden. Dat is toch aanvoegende wijs, dus doe maar. Dat zijn al drie punten die hij hier noemt. En omdat ik er nou toch ben, kan ik net zo goed 2 vers 1 ook even lezen. Dan heb je nog een punt. Deze dingen schrijf ik u, opdat gij niet zondigt. Dat wil zeggen, het doel van deze woorden is dat het ons brengt in gemeenschap met Johannes en met al die anderen die die woorden geaccepteerd hebben, dat het ons brengt in gemeenschap met de Heer, nou, met God en met zijn Zoon, uiteraard. Dat is onze verlossing als zodanig natuurlijk. Opdat bovendien onze blijdschap vervuld zou zijn, zou worden, dat wij inderdaad als blije christenen door het leven gaan. U weet wel, vrolijk orthodox. Of wat het maar is, hè? Maar iets met vrolijk in elk geval. Dan weet je toch, een beetje een redelijk populair christelijk lied gaat over blij, blij, mijn hart is altijd blij. Enzovoorts. Soms bij het onbenullige af, moet ik u eerlijk zeggen, dat ben ik dan met u eens. Maar in essentie is het, verblijdt u in Jezus uw Heer, gij allen oprechter van hart, verheugd, verheugd, wees blij in de Heer. Dat is het, inderdaad, ja. Want de mens gaat gebukt onder allerlei zorgen die steeds groter worden. Dat wordt ons ook in onze tijd steeds zwaarder gemaakt. Want de belastingen gaan omhoog natuurlijk. En dat hangt rechtstreeks samen met de grote verantwoordelijkheid die de mens tegenwoordig heeft. Want wij moeten de planeet redden. Welke planeet? De aarde. Nou heb ik enige jaren toch redelijk serieus me bezig gehouden met astronomie. Dat is echt waar. Maar bij planeet word je niet geacht te denken aan aarde. Dat kan niet. De aarde is de aarde. Planeten, dat zijn er officieel van oudsher 7 en die staan aan de hemel ergens. Dat is niet de aarde. Hebben jullie dat nog? Nee, u hoeft me niet uit te leggen dat u er anders over denkt. Ik ben er niet gevoelig voor. Dat weet ik allemaal wel, maar daar ben ik niet gevoelig voor. De aarde is hier beneden, de planeten zijn boven. Dus het idee van wij moeten de planeet redden, dat is de aarde, is sowieso al wat taal. Maar waar komt die verschrikkelijke hoogmoed vandaan? Hoe komt de mens zo ver, dat hij denkt dat hij de wereld, wat zo noemt hij toch nog, moet redden? Nou ja, onze wereld dan. Want men heeft uitgevonden dat er meerdere werelden zijn. Waarschijnlijk ook meerdere scheppers, meerdere Big Bangs. Het lijkt wel oudejaarsdag. U weet wel, de wereld is ontstaan door een Big Bang en men is bang dat de wereld door een Big Bang weer zal vergaan. Ik begrijp die dingen niet, dus daarom leg ik het u maar voor. Maar wij denken dat we de wereld moeten redden, toch? En het klimaat. Er gaan mensen in alle ernst, het zijn mensen die toch een redelijke opleiding hebben ontvangen, mag ik hopen. Die gaan in alle ernst deze week, geloof ik, of is het volgende week? Deze week, geloof ik, ja. Daarover praten, in Glasgow of all places, maar dat ook maar tezijde, gaan ze praten over de gemiddelde temperatuur op aarde en daar gaan ze wat aan doen. Wie verzint zoiets? In mijn tijd, dat wil zeggen toen ik op school zat, zouden we voor gek verklaard zijn als we zulke ideeën zouden gehad hebben. Dat een mens überhaupt iets kan doen aan het klimaat. Nee, dat zal ik u eens vertellen. Want ben ik nou toch, en u ook. Dus, ik ben opgegroeid aan de Oude Rijn. aan de noordkant ervan. Ze hebben mij nooit verteld toen dat ik dus ben opgegroeid net buiten het Romeinse Rijk. Want dat is aan de noordkant van de Rijn. Maar ik was een paar weken tevoren was ik geboren aan de zuidkant van de Rijn. De Oude Rijn. Dat is de echte dus, hè? Wel te verstaan. Dat was nog in het Romeinse Rijk. Maar het was aan de Oude Rijn. Maar hoe komt het dat Oude Rijn heet? En waar is de Rijn eigenlijk gebleven? U weet, bij Dorenstad, of hoe heet dat, wijk bij Duurstede, is de Rijn lek geraakt of zoiets. En sindsdien zijn we de Rijn kwijt, want daarna heet het geen Rijn meer. Er is nergens de Rijn die in de zee uitmondt, hè? Dat weet u toch, hè? Nou ja, maar hoe komt dat? Hè? En die Rijn bij ons achter het huis. Nou, ik kon helemaal niet zwemmen, maar ik kon er wel overheen zwemmen. Dat haalde ik nog net. Dat is heel smal. Waarom, hoe komt dat? En als je bij Loobit de grens overgaat naar Duitsland, je ziet daar de Rijn, dat is toch groter. Hoe komt het dat die bij ons zo smal was? Dat zal ik u vertellen. Dan komt er dat ooit een keer half Nederland onder water stond. Dan kon de Rijn alle kanten op. En toen het water na verloop van tijd weer zakte, was de baan van de rivier ineens anders geworden. Wat is dat? Klimaatverandering. Hoe komt dat? Te veel benzine verstookt. Wanneer was het? Ik weet niet, meer dan 1000 jaar geleden, geloof ik. Ik weet het niet meer precies. Het was net voor mijn tijd. Zo oud ben ik nu ook weer niet. Maar hoezo klimaat? Wat een dwaasheid is dat toch? Het is altijd klimaatverandering geweest. Ik heb ook nooit anders geleerd. Ik heb nog niet zoveel geleerd op school, maar dit heb ik wel geleerd. Klimaat heet klimaat omdat het verandert. Het is het weer op lange termijn. Maar het weer is onbetrouwbaar op lange termijn ook. Hoezo? Vroeger stond Nederland de helft van het jaar onder water. Maar ja, er moesten steeds meer mensen wonen. Dus hebben ze stukken ingedampt enzovoort. Dus sindsdien zakt het steeds verder naar beneden. Het is wat met de hele mensheid gebeurd, hoor. Die zakt steeds verder naar beneden, maar goed. En hoe komt het dat die schelpen dan liggen bovenop die berg? En als je daar die rotsen uithakt, hoe komt het dat je daar fossielen vindt? Schelpen. Vissen. Daarboven. Klimaatverandering is dat. Hoezo? En wij maken ons druk over een temperatuurstijging van 1, 2 graden. Wat was het? Waar gaan ze het over hebben? En wie meet dat dan? Over de laatste 100 jaar. 100 jaar geleden? Hielden ze toen de statistieken bij van het weer van de gemiddelde temperatuur op aarde? Wie heeft dat verzonnen? Begrijp u wel? Wat is dat voor een hoogmoed van de mens? Dat is die mens die zich al jaren geleden ook officieel, ook hier in onze westerse wereld, gesteld heeft boven de Bijbel. Zo van, daar staat er wel in, maar wij weten beter. Wij zijn zo ver geëvolueerd dat we veel verstandiger geworden zijn en nu veel beter weten wie God is. Waarmee we God gemaakt hebben tot een uitvinding van de mens. Elke atheïst zal je dat trouwens vertellen, dat God een uitvinding is van de mens. Maar de zogenaamde gelovigen hebben het daarna gemaakt, hoor. Die zijn bezig met te poetsen en te graveren aan hun godsbeeld in navolging van Aaron, toen hij het gouden kalf graveerde. Aan de andere kant was het geschreven woord van God op twee stenen tafelen. Maar Aaron was bezig met hetzelfde godsbeeld maken. En de wet begint met, gij zult hier geen gesneden beeld maken. En Aaron maakt een gesneden beeld. En zegt, kijk, dit is Jehovah. We gaan morgen voor Jehovah een feest vieren. Hebben jullie dat nog? Het is de mensheid. En daarom zit de mens met een probleem. Waar moet het naartoe? Wat zijn de goede normen en waarden? Vinden we houvast in het leven? Enzovoort. En het antwoord is, nergens, dat bestaat niet. Tenzij het gelegen is in God. Dus de enige die blijft. Daarom heet hij ook de waarachtige. En bij het begrip waar, aan het begrip waar, kleeft ook het idee van, het is blijvend. waarheid per definitie is blijvend. Dan kan je nog navragen bij Plato of weet ik veel welke Griekse wijsgeer. Dat is van oudsher bekend. En God is de waarachtige. Hij blijft, hij verandert niet en hij neemt zijn woord ook niet terug. Heeft hij onderweg ook enige malen medegedeeld. En gedemonstreerd. Dat is waar het over gaat. En de enige manier om, de enige manier om met God in contact te komen is naar hem te luisteren, logischerwijze. Ik zou niet weten wat daar aan uit te leggen valt. Meer is het niet. En daarom heet ons aandeel daarin geloof. Want geloof is vertrouwen in het medegedeelde met dank aan meneer Van Dalen. De grote meneer Van Dalen, of hoe heet dat? De grote Van Dalen. Geloof is vertrouwen in het medegedeelde. God spreekt van oudsher, van de mens wordt niks anders gevraagd dan te luisteren naar wat God openbaart. En dat plaatst een mens daarmee in de gemeenschap, want gemeenschap is communicatie en gemeenschap is leven. Moet ik dat uitleggen, wat gemeenschap leven is? Er zijn hier wel jonge lui die het weer kunnen uitleggen. Gemeenschap is leven. Leven is communicatie. En als je van alle gemeenschap verstoken bent, als je vereenzaamt, dan heb je geen leven. Zo heet dat. Heb je dat nog? En als die stekker hier er niet goed in zit, dan is het apparaat dood. Maar hij zit er goed in en het werkt allemaal. Dus maak ik zich geen zorgen. Dat is de betekenis van de termen. Gemeenschap met God, verzoening in de zin van verbonden worden met elkaar. Dat gaat alleen maar via dat woord. En daarom zegt Johannes, dat is wat wij verkondigen. En naarmate je, en nu in de praktijk, naarmate je dat woord hoort, gehoor aangeeft, aanvaardt, je eigen maakt, in je opneemt, naar die mate neem je levende adem Gods in je op, enzovoort. En naar die mate heb je dus eeuwig leven. Nee, dat eeuwig leven begint bij, als je begint te geloven, dan word je wedergeboren. Maar ik heb het nu dus eigenlijk over de geestelijke groei. Wat daarna komt. Wij voeden ons met dat woord en komen, zoals Paulus zegt, tot kennis van hem. Tot kennis van hem in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Dat was weer Colossense en de andere was Filippense. Zie? En Johannes zegt niet wat anders, hij gebruikt alleen andere woorden. Hij zegt, dit verkondigen wij u, dit is de boodschap. Het resultaat daarvan is, uw blijdschap wordt vervuld. U komt met ons in gemeenschap, u wordt verzoend met, u wordt verbonden met, u komt in de gemeenschap met God en met zijn Zoon Jezus Christus enzovoorts. Het is de waarheid en waarheid is leven. U kent die tekst waarschijnlijk, hè, dat de Heer zegt, Johannes 14, ik ben de weg tot God en tot de hemel. Want daar ging het over in Johannes 14, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Later in Hebreeën heet het de ware levende weg die hij ons ingewijd heeft. Door zijn bloed, dat is Hebreeën 10. En het woord bloed komt hierna, hier in 1 Johannes, in de volgende verse namelijk. Want bloed is ook leven. En dan staat er dus, vers 5, weer samenvattend. Dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en bij u verkondigen. Dat betekent zoveel als, dit is de essentie van de hele prediking. Dus het brengt, terugbrengt tot één ding. De essentie ervan, dat is het, dat God licht is. En het woordje één, het onbepaald lidwoord, dat bestaat niet in de Bijbel. Niet in het Grieks, niet in het Hebreeuws. Je zou het beter doorstrepen, want anders dan zou je denken dat er nog meerdere lichten zijn. Staat er dus ongelukkig, maar het moet dus gewoon zijn dat God licht is. Dat verkondigen wij. En nog een keer hetzelfde, en gans geen duisternis in hem is. Dat is uiteraard hetzelfde, hè? Maar hij vertelt het van twee kanten tegelijk. God is licht. En dan gaat hij weer. Wat is licht ook alweer? Licht is waarheid. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Enzovoort. Licht is waarheid. Licht is wijsheid. Licht, dat is, u weet wel, verlichte ogen uw harten. Of verlichte ogen uw verstand, zo het maar heet. In Efeze 1. In de openbaring en kennis van hem, enzovoort. Licht is, wij kennen ook de term een verlicht despoot. Dat is een koning die met zijn tijd meeging eigenlijk. Een jaartje of 200 geleden. Die dan meeging met de verlichting. Dat was een stroming waar we nooit meer aan ontkomen zijn in onze westerse cultuur. Maar dat even te zeggen, de verlicht, wijsheid. En als iemand wat uitleggen, ik soms ook, dan vraag ik, zit u? Ik roep meestal, heb u dat? Maar, doe maar. Zit u? Wijsheid. Inzicht hebben. Een mooi Nederlands woord in dat verband is voorzichtigheid. Uit de Statenvertaling is het verdwenen. Maar er stond, God is, in de hele Statenvertaling staat het nog, en daarna is het verdwenen. Daar staat, God is overvloedig geweest met zijn genade over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Ook in Efeze 1. Met voorzicht. En daarmee inzicht. En dus doorzicht, als u die term nog kent. Licht moet je hebben. U weet toch hoe het is, als een nieuwe schepping dan wel het eeuwige koninkrijk van Christus beschreven wordt. Nee, niet noodzakelijk de 1000 jaar, maar in het algemeen. Dan wordt het beschreven als de dingen zijn van edelstenen. Meer dan 12 zelfs, edelstenen. Van goud, maar dan is het weer doorluchtig, doorzichtig, doorlichtig eigenlijk. Goud enzovoort. En dan staat er, dat is wanneer God zal zijn alles en in allen. Het idee is dat alle dingen daar licht doorlaten, dat maakt ze edel. Want als een steen licht doorlaat, is hij edel. En naarmate hij meer licht doorlaat, is hij edeler. Dan zeggen we, een zuivere diamant. De meeste diamanten zijn zwart. Kijk maar naar die cirkelzaag, of naar die boor, betonzaag. Diamant, de zwart. Maar als ze echt helemaal doorzichtig zijn, dan zijn ze verschrikkelijk kostbaar. Edel, daar houdt het licht niet tegen. Zie? En als u edel bent, naar Gods ogen, naar Gods maatstaven, dan houdt u het licht niet tegen. Dan neemt u het licht in u op en geeft het weer door. Heb u dat nog? Dat heet in Korinthe heet dat wij weerspiegelen de heerlijkheid van de Heer. Enzovoorts. Dan gaat het licht overal doorheen en is overal in. Dat heet God is alles in allen. Op de gemeente wordt het ook van toepassing gebracht. Dan heet het Christus is alles in allen. Licht, wijsheid, inzicht, enzovoorts. God is licht. God communiceert. Zonder licht geen communicatie. Wij zouden niet weten waar wij zijn. Als er geen licht was, wij kunnen helemaal niks waarnemen eigenlijk. Zonder licht. Nou ja, je hebt nog een beetje je oren misschien. Maar voor de rest moet je het doen met tasten. En veel mensen gaan helaas al tastend met vallen en opstaan door het leven. Bij gebrek aan zicht. Een trieste bedoeling. Hoor die mensen praten wat ze nou weer bedacht hebben. Ze vinden het allemaal heel interessant. Maar je hoeft het niet te bedenken. De waarheid, de volle waarheid, staat gewoon in de Bijbel. Wij weten waar het met deze wereld naartoe gaat. En natuurlijk verandert het klimaat. Dus vandaag of morgen loopt Nederland onder. Dat is de gang van zaken. Maar de wereld vergaat niet en loopt ook niet onder. God heeft het beloofd zelfs dat het niet zou gebeuren. Dus die zorg hebben wij niet. Dat is één. En het andere is, voor zover wij een zorg hebben, is het te blijven in dat licht. Namelijk in die waarheid. En dat is wat hier staat. Zie? En als u wil weten wat licht is, dan leest u Efeze 5. Ik weet niet uit mijn hoofd welk vers, joh, maar dat is de rechtse bladzijde, de rechtse kolom. Ongeveer in het midden. Daar staat, wij zijn kinderen des daags en kinderen des lichts. En de dingen worden door het licht bestraft. Want al wat openbaar maakt, is licht. Want dingen worden aan het licht gebracht en daarmee getoond en openbaar. Alles wat in het geheim en duister gebeurt, zal ik maar zeggen, ondergronds noemen we het ook wel eens. Dat wordt openbaar, wordt aan het licht gebracht of aan de dag in de betekenis van licht gebracht. Heb u dat nog? Daarom worden sommige dingen voor de dag gehaald en voor de Rijksdag gebracht om geoordeeld te worden. Dat is wat over gaat. Moet aan het licht gebracht worden. Al wat openbaar maakt is licht. Dat wil zeggen, dit wat ik hier in mijn handen heb, dat is een Bijbel, die is ook licht. Die maakt openbaar. En God maakt openbaar. Dus te zeggen, wij weten van God niks, dat is nogal godslasterlijk, zeg. Hij heeft van de beginnen gesproken. En het wordt ook van de beginnen verkondigd, trouwens. Zie? Nou ja. God is licht en gans geen duisternis is in hem. En indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, of een andere term dan dat we hem dienen, of hem kennen, of met hem verzoend zijn. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, tegelijkertijd, kan dat. Ja, je kan doen wat je wil en je kan daarna zeggen wat je wil. En het hoeft niet noodzakelijk hetzelfde te zijn, toch? Dat heb ik nog nagevraagd in Den Haag. Hè? Er waren meer dan twee kamers zelfs waar ik kon navragen. En ze doen het één. En ze zeggen het andere. En dat noemen ze communicatie, gemeenschap. Maar dat lukt ze niet, want ze krijgen het niet voor elkaar om een kabinetje in elkaar te timmeren. Dan komt er dan geen ambachtsscholen meer zijn, maar dat even te zijn. Gaat ze niet lukken. Dat is een en al verdeeldheid. Er is geen communicatie, enzovoorts. Maar dat kan inderdaad. Ik ken mensen die geven zich uit voor christenen. Bij sommigen heb ik mijn twijfel of het echt zo is. Bij sommigen ook niet. Maar tegelijkertijd weet ik en zie ik dat ze in duisternis wandelen. En soms zelfs menen de duisternis te moeten bestrijden. En dat is ook niet de bedoeling. De bedoeling is... Gods bedoeling was om ons over te zetten uit de duisternis... Niet om die te bestrijden. Overzet uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. Dat is Petrus dit zo formuleert. Haalt het trouwens uit het Oude Testament. Want het wordt al gezegd over Israël. Bij de roeping uitverkiezing van Israël in Exodus 19 geloof ik. Overgezet uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. We leven in een andere wereld als het goed is als gelovigen. Omdat wij de Heer kennen, luisteren naar zijn woord en omdat, Colossenzen 3 vers 16, omdat het woord van Christus rijkelijk in ons woont. Maar dezelfde tekst komt ook voor in Efeze 5. Waar dat stond, al wat openbaar maakt is licht. En daar staat niet dat het woord van Christus rijkelijk in ons zou wonen. Maar er staat, wordt vervuld met de geest. Dus erkende parallelteksten. Beide gaan verder met sprekende onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, goden met aangenaamheid in uw hart, enzovoorts. En wat één zegt, het woord van Christus woont er eigenlijk in. Nu zegt de andere, wordt vervuld met de geest. Maar de beide teksten betekenen hetzelfde. Namelijk dat dat woord, die geest, die adem, dat woord van God, daadwerkelijk in ons zal wonen. Dat we daadwerkelijk ons bewust zijn van wie de Heer is, wat Hij doet. Ons daadwerkelijk bewust zijn van dat wij toegevoegd zijn aan een gemeente van eerstgeborenen, die voor dat doel verzameld wordt uit de wereld en uit de duisternis en uit de tegenwoordige boze eeuw. En een plaats krijgt en heeft officieel al in de hemel waar Christus is. Zodat er staat, zoekt de dingen die boven zijn. Wat in dit geval hetzelfde is als zoekt eerst het koninkrijk Gods. Want dat is hier niet. Dat is vooralsnog in de hemel. En daar is Christus, die ons leven is, zegt Colossenzen 3. Zie? Nou ja, en daar hebben wij gemeenschap met elkaar. Dat is onze positie. Het probleem van het christendom is de eeuwen door geweest. Hoe houden we alle christenen bij elkaar? Ik had er minder net woord in gedachten, zuster. Maar, hoe houden we het spulletje bij elkaar? Hoe voorkomen we dat er een groep wegloopt? Dat er iemand wegloopt? Dat er secten ontstaan? Van randkerkelijken en dat soort terminologie. Ik vind het prachtige terminologie, hoor. Maar ik vind het trieste situatie. U weet wel, dat is die van... We moeten toch als kinderen van God, als christenen, moeten we één zijn. Dus wat gaan we doen? We beleggen een conferentie in, topconferentie in Glasgow. Nee, in, wat was het ook alweer? In Lunteren, geloof ik. En, of in Driebergen, Kerk en Wereld. We beleggen een conferentie of zo. En dat gaan we regelmatig doen. We gaan eraan werken om al die kerkgenootschappen die Nederland rijk is... Nou, rijk. Maar die hier in Nederland zijn, om al die samen te voegen tot één geheel. Ik vraag me altijd af, heb ik wel eens gedacht, wie bedenkt zoiets? En dan, oké, dan heb je statuten, complete statuten, dan gaat het allemaal onder één naam. En dan, wat maakt het voor verschil dan? Nou ja, het maakt verschil als er ineens een rechtsorde ontstaat, dat iedereen de handtekening moet zetten onder bepaalde wetten die in de kerk dan gelden, en dat er een rechtsprekend orgaan is die eventueel straffen uitdeelt, belastingen oplegt en weet ik veel wat, en het zaakje tot één maakt. En die voorschrijft natuurlijk wat iemand zeggen moet en wat hij zwijgen moet. Weet je veel wat? Dat krijg je toch niet voor elkaar. Dus waar ben je in vredesnaam mee bezig dan? En dat is nog tot daar aan toe. Maar het ergste is natuurlijk dat als men vindt dat christendom tot eenheid gemaakt moet worden, dan weet men dus niet wat het christendom is. Dus waar ben je dan weer mee bezig? Christendom naar Bijbelse maatstaven wordt gevormd door allen die deel hebben aan Christus, die in Christus zijn. Die zijn één. Ja, en dan krijg je nog dat iemand zegt, ja, maar we moeten één zien te worden, want dat is toch de wil van God of de wil van de Heer. Die bad toch, Vader, ik wil dat ze alle één zijn enzovoort. Ja, Aan wie richt hij dat gebed dan? Naar u? Naar mij? Jongens en meisjes, ik wil dat jullie allemaal één zijn. En betekent dat dan dat je allemaal ingeschreven staat bij één en hetzelfde genootschap? Whatever that may be, een genootschap, want dat is altijd maar een papieren ding. Impliceren bovendien dat het gebed van de Heer niet vervuld is geworden. Als je tenminste vaststelt dat de christendom niet één is, maar nog één moet worden. Welk gebed van de Heer wordt dan wel vervuld eigenlijk? En wat betekent het dan dat wij een voorspraak hebben bij de Vader? 1 Johannes 2 vers 1. als een gebed van de Heer toch niet verhoord wordt. Is tot dwaasheid allemaal. Als wij komen tot geloof in het woord van God, daarmee geloof in God, maar dat is dus geloof in het woord van God, dat de waarheid is, afkomstig van de waarachtige, dan zijn wij daardoor met elkaar verbonden. En dat gevoelen hebben wij dan ook. Dan weten wij ons verbonden. Dan, niet maar intellectueel bedoel ik, maar verstandelijk, maar ook in de praktijk. Wij voelen ons verbonden met allen die geloven in de Heer Jezus Christus als hun verlosser. En die geloven in de Heer die nu zijn werk doet en die de toekomst zal doen enzovoort. Dat verbindt ons met elkaar, ook in de praktijk. En dat is de waarheid betrachten, zoals het in Efeze 4 heet. Dat verbindt ons. Wij zouden ons voeden, heet dat, met dat woord. Die uitdrukking komt min of meer uit Johannes 6. Min of meer, maar komt uit heel de Bijbel. Een mens zal niet bij brood alleen leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. En de Heer zegt, uw vader heeft het manna gegeten in de woestijn, maar die wist niet wat het was, daarom heet het manna. Maar ik ben dat ware brood dat uit de hemel is nedergedaald en mijn woorden zijn vlees, zijn geest en leven enzovoorts. Wij voeden ons dus met het voedsel, het brood dat uit de mond Gods uitgaat, met zijn woord dus. En dat doet zijn werk in ons. Daar hoef je verder, vind ik. Dacht ik zo, daar hoef je verder niks aan te doen. Dat woord doet zijn werk. Dat is de kracht van het woord van God. Ik hoorde Billy Graham nog zeggen in een interview zo tegen het eind van zijn leven, hoewel het een lang eind was, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Maar die zei, er werd hem gevraagd, wat zou je als je het over moest doen, zou je het dan anders doen? Toen zei hij, ik zal nog veel meer de Bijbel laten spreken. Hij zei trouwens ook, ik zal veel meer de Bijbel bestuderen. Maar hij zei, ik zal veel meer de Bijbel laten spreken, want wij evangelisten vertrouwen veel te veel op onze eigen methode. Op onze eigen manier van doen. Op onze eigen techniek. En wij hebben te weinig vertrouwen in dat woord. Terwijl Billy Graham, ja, je kan hem uittekenen, ik niet, maar je kan hem uittekenen zo met, als hij voor de mensen staat, weet u wel zo, en dan de Bijbel zegt, toch? Kom daar nog eens om in onze dagen. Maar doe maar. Maar dat is dat woord. Als wij dat tot ons nemen, worden wij daardoor verbonden. Dat is trouwens ook de betekenis van het ene brood van het zogeheten avondmaal uit 1 Korinthe 10. Wij zijn allen eens broods deelachtig. Wij eten van hetzelfde brood. Eén brood. Dat is namelijk Christus, het lichaam van Christus, waaraan wij deel hebben. Want het lichaam van Christus, dat weet iedereen toch, dat is de gemeente. Dat is gemeenschap met elkaar. Zie? Nou goed. Dat is de essentie van de prediking. Wij prediken dit, dat God licht is, geen gans, geen duisternis in hem is. En indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, want dat komt dus voor in de praktijk, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Dat hangt samen met het idee van geloven doe je in de kerk of geloven doe je op zondag. Maar maandag, dinsdag, woensdag is een heel ander verhaal. En Johannes de Heer, die daar ook weet van had, die schreef dus een lied. Vind zondags in Christus mijn vrede, ga maandags met hem aan mijn werk. Ik zeg dinsdags ga gij Heer maar mede. Ik zeg woensdag, ben ik woensdag soms zwak, hij is sterk. En komen naar donderdag zorgen of vrijdags, ik hoor naar zijn stem. Ook zaterdags weet ik mijn geborgen, het is altijd veilig bij hem. Maar het is couplet nummer 2 of zoiets, 3 van een lied. Dus ik kan het nooit vinden. Maar ik geloof dat hij in onze bundel staat, maar ik weet het niet zeker. Maar hij stond in de bundel van Johan de Heer. En waarom ik dit uit mijn hoofd ken, weet ik ook niet. Want zo vaak zongen we het ook niet. Maar de achtergrond daarvan is het idee van godsdienst is alleen voor op zondag en in de kerk. En daar buiten willen we het niet horen. Daarbuiten speelt het geen rol. Daarbuiten moeten we ons eigen leven leiden enzovoort. Ze hebben onze eigen lifestyle. En dat is heel wat anders dan... En zondag trekken we een goed pak aan. Voor naar de kerk. Dat is een andere lifestyle. En maar maandag is dat weer over. Nou goed. Maar in dat geval liegen wij en doen de waarheid niet. Let op de samenhang tussen woord, leven, licht en waarheid. Dat zijn gewoon woorden die in essentie hetzelfde betekenen. Ze zijn van toepassing op de Heer die woord is. En nu komt vers 7. Dus ik moet even kijken, ik heb eigenlijk al geen tijd meer. Maar dat is niet zo erg, dan krijgt u 14 dagen de tijd om het na te zoeken. Er staat vervolgens in vers 7. En indien wij in het licht wandelen... Let op, hè. Ik laat even wat tussenzinnen weg. Dan zeg ik vers 5. Dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. Dat God licht is. En indien wij in het licht wandelen... Gelijk hij licht is, dus dat klopt inderdaad, God is licht. En wij wandelen in het licht. Dan hebben wij dus gemeenschap met elkaar. Dan vormen wij een eenheid, dat is de eenheid van het lichaam van Christus. En het bloed, ik had u gewaarschuwd, het bloed, weer een synoniem voor leven, bloed is leven. Ik heb het nog nagevraagd aan mijn huisarts in de tijd, jaren geleden. Die is toen een paar lezingen komen houden trouwens, waarvan de opnamen mislukt zijn, dus ik heb ze niet meer. Maar die is ons komen uitleggen dat bloed leven is. Bloed brengt namelijk gemeenschap, bloed brengt verbinding in je lichaam tot stand. Verbindt alle organen met elkaar, bloed transporteert het voedsel, het hele lichaam door, bloed... transporteert ook alle afval, gescheiden, dat weet ik niet. Maar alle afval wordt afgevoerd naar de stortplaats, zal ik maar zeggen. Dat is voedsel, of bloed zijn de aan- en afvoertroepen die wij hadden in militaire dienst, zal ik maar zeggen. Dat gaat de hele dag door, dat is aanvoer en afvoer. Dat is gemeenschap. Het verbindt het lichaam met elkaar. Als je ergens een lichaamsdeel hebt waar dat bloed niet meer komt, dan raak je dat lichaamsdeel heus kwijt. Dat valt er dan vanzelf af. Het is wat onsmakelijk. Maar ja, zo is het nou eenmaal. Kortom, als je bloed kwijt bent, dan ben je leven kwijt. En dan ben je dood. Zeg dus nooit dat bloed dood betekent. Bloed is niet een symbool van dood, bloed is een symbool van leven. Vandaar het beginsel van de bloedbroeders, kent u dat nog? Was het nou een Indianenverhaal of van de padvinderij? Dat weet ik niet, maar dat je met z'n tweeën elk een snee maakt in je arm of zo en dan tegen elkaar aanhouden met het idee, dan heb je delen mekaars bloed. Leuk idee, maar dan weet je niks van bloedgroepen en zo. Want, maar goed, dat is het idee. Je draagt niet je dood over. Dan vloeit niet de dood door je aderen, dan vloeit leven door je aderen. En als je het kwijtraakt, dan is het fout. Dus de aarde schreeuwt om het bloed van Kain. Van Abel. Naar Kain. Dat is omdat Kain Abels bloed ontnomen had. Heb je dat nog? Daardoor ging hij dood. Dat is zo, maar bloed is leven. En wat hier staat, is heel simpel. Indien wij in het licht wandelen gelijk hij licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar dus. En binnen die context, want kijk, ik moet even terug. Gemeenschap met elkaar, dat het probleem van gemeenschap is dat naarmate er missers zijn, zonde is... breekt de gemeenschap. Ik leg u een paar Nederlandse woorden uit. Ik had ook kunnen zeggen Griekse woorden, maar dat staat zo interessant. Het zijn gewoon Nederlandse woorden ook. Zonde is als het mis is. Heb u dat nog? Dan is de verbinding verbroken. Meestal zeg ik, omdat ik het kort moet zeggen nu, zeg ik, als het zonde is, dan zit je zonder. Dat is niet een grap, dat is de betekenis van het woord. Dan is het mis. En dat heet dood. Als de stekker er niet in zit, zal ik maar zeggen, dan is de lijn dood. Dat heet zo, en dat is niet de spitsvondige, dat is de echte betekenis van de term. En ik had het over militaire dienst, en ik heb daar wat gekke dingen geleerd. Maar een van de eerste dingen die wij leerden in dienst was, hoe weet je of iemand dood is? En sorry, maar het staat in handboek soldaat. Als het hoofd gescheiden is van de romp, dan is iemand dood. En in alle andere gevallen weet je het nooit zeker. Dat is wat wij moesten leren. Ja, het heeft 1,5 jaar gekost, maar dat weet ik nu dan. Hè. Maar doe maar. Maar dat is wat het is. Verbroken. Mijn vader riep gewoon, dood is gebroken gemeenschap. Als hij bijbelstudie gaf, hè, in zijn lezingen. Dood is verbroken gemeenschap, dat is wat het is. Daarom is de mens voor God dood. Maar andersom, God is dood voor de mens. Maakt geen verschil, er is geen gemeenschap. En als die gemeenschap er toch moet komen, dan heet dat dus leven. Lees het hele stuk vanaf het eind nog maar een keer door. Dat heet leven, enzovoorts. Dan zit het aan elkaar vast en dan werkt het. En het is bloed in een lichaam dat de lichaamsdelen met elkaar verbindt. Nou goed. En wat eerst staat is, indien wij in het licht wandelen, werkelijk in het licht wandelen, en dus in de waarheid en in het woord enzovoort, dan hebben wij leven. Dan hebben wij dus gemeenschap, leven met elkander. En het bloed, maar dat is dat leven. Dat leven van Christus. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, zijn Zoon, reinigt ons van elke zonde. En let op dat er niet staat, de dood van Jezus Christus, zijn Zoon, heeft ons gereinigd, want dat is lang geleden inmiddels, van elke zonde. Want het is wel zo dat het Lam Gods de zonde der wereld weggenomen heeft door te sterven, door zijn dood, maar bloed is leven. En het bloed van Jezus Christus reinigt, let op tegenwoordige tijd, niet reinigde ons, ook niet zal ons reinigen, maar reinigt ons van elke, want dat is wat er echt staat dan eigenlijk, hè? Reinigt ons van elke zonde. Ik weet nog dat ik als jongen me afvroeg hoe dat in vredesnaam kon, want onze moeder leerde ons dat, in mijn jeugd was iedereen arm, nou ja, bijna iedereen dan, maar en wij ook. Dus moest zuinig zijn op je kleding, maar als er bloed in kwam, dan moesten we meteen het kledingstuk inleveren. Want als er bloed in zat, dan krijg je er nooit meer uit. Wel als het nog vers is, maar dan ook meteen. En ik herinner me zelfs emmers waar bebloede kleding in zat. Hè? Helemaal rood. Een beetje bij het fanatieke af. Maar ja, in mijn dagen gooide je geen kleding weg, hoor. Bovendien, onze kleding was weer voor jongere broertjes en zusjes. En wij kregen het weer van neven en nichten die dit niet meer nodig hadden of eruit gegroeid waren. Zo ging dat. Maar bloedvlekken, dat was... En ik moet me afvragen, het bloed van Jezus Christus reinigt ons. En dat niet of ik die tekst al kende, jawel. Maar wij zijn nogal wat liederen over bloed, hè. Dat is kracht in het bloed van het lam, enzovoort. In de dood van het lam. Nee, in het levende lam, staande als geslacht. Of dat lied van, dat is een Engels lied van, There is a fountain filled with blood. Ik blijf meestal bij de eerste regel steken. Dus ik ken de tweede regel niet meer. Er is een fontein gevuld met bloed. En dan gaat het lied inderdaad over de kruisiging en de dood, het lijden van de Heer Jezus Christus. Daar heeft men toch iets niet goed begrepen. Want die teksten die spreken over het bloed van Jezus Christus reinigt ons van elke zonde. Die teksten die gaan over het tegenwoordige werk van Christus. Het tegenwoordige leven, bloed, leven van Christus. Bloed staat nooit stil. Als het stil staat, is het geen bloed meer. Bloed wordt rondgepompt. En het bloed van Jezus Christus wordt rondgepompt. Dat is in ons en het doet in ons zijn werk. En als je dit te moeilijk vindt, ja, ik heb nou geen tijd meer, maar dan moet ik u meenemen naar schriftplaatsen als... ik heb 14 dagen de tijd om het na te zoeken. Efeze hoofdstuk 5, waar staat dat Christus zijn gemeente reinigt en daarmee heiligt om die gemeente zich zonder vlek of rimpel voor te stellen. Dat is wat Christus noemt, zijn gemeente. Niet de wereld, niet de zondaar, de gemeente. Of Titus 2, vers 13 of zo zal het ongeveer zijn, langzamerhand. Waar staat dat Christus zich een eigen volk reinigt, ijverig in goede werken, enzovoorts. En wat dacht u van Hebreeën 9, vers 14, die weet ik uit het hoofd. Hebreeën 9, vers 14. Hoeveel te meer... Ik ga hem lezen trouwens. Het is maar een paar bladzijden terug, nietwaar? Hebreeën 9. Daar staat in vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus... Maar Christus is feitelijk... Als het erop aankomt, de naam van de opgewekte. Staat niets van Jezus. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus... die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft, het bloed van Christus die zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft. Dat gaat dus niet over de kruisiging. Dat kan niet. Dat mag ik hopen tenminste dat het niet kan. Want wij weten toch allemaal dat de straf die ons de vrede aanbrengt. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Hij was toch voor ons tot zonde gemaakt. En de straf der zonde heeft hij gedragen toen hij dus niet onstraffelijk, maar straffelijk, juist straffelijk, leed en stierf aan het kruis van Golgotha. Toch? En punt 2, maar het gaat over hetzelfde, daar heeft hij zich niet geofferd. Dat kun je nou wel denken. En het mag dan christelijk jargon zijn, maar je kunt van het kruis niet ineens een altaar maken. Offers komen op een altaar. Maar het kruis was geen altaar. Het kruis was een slagbank. Zegt de Bijbel. In ieder geval Jesaja 53, daar citeerde ik net ook al uit. Hij werd ter slagbank geleid. Dat offer waarover hier gesproken wordt, was onstraffelijk. Dat is nadat hij uit de dood opstond. En toen zei, ik moet het zo zeggen, want ik kan het zo zeggen, want het staat zo één bladzijde verder in Hebreeën 10. Toen sprak hij, zie ik kom, o God, om uw wil te doen, in het begin des boeks is van mij geschreven. Staat er in hoofdstuk 10, vers 7. En vers 9. Dat staat er twee keer. Dat staat er in verband met de opstanding van Christus en daarmee en sindsdien zijn aanstelling tot de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En over die functie van Christus als de opgewekte hoge priester staat dat hij verzoening doet voor de zonden van... Hij is hoge priester geworden om verzoening te doen voor de zonden van... Zijn volk. Dat is een paar bladzijden terug. Dat was Hebreeën 2, vers 17. Om de zonden des volks te verzoenen. Zijn volk, want dat staat vervolgens in de volgende verse. Dat is inmiddels Hebreeën hoofdstuk 3. Enzovoorts. En nou weer terug naar Hebreeën 9, vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus... Overigens, hoeveel te meer, meer dan wat? Meer dan het bloed van stieren en bokken, niet dat gebracht werd op het, zelfs niet op het brandofferaltaar, het was het bloed van stieren en bokken dat gebracht werd in het heilige der heiligen op grote verzoendag. Er was niet eens een altaar, dat was de ark des verbonds. Daar naartoe, zie je? Waar is het bloed van stieren en bokken gebleven in het verleden? In het heilige der heiligen, op het verzoendeksel, het gouden verzoendeksel van de Ark des Verbonds. Het meest heilige voorwerp uit de geschiedenis van Israël. Maar volgens Hebreeën 9 een beeld van de hemel zelf. En dan staat er hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest, eeuwig leven... Nou ja, eeuwig leven staat in twee bladzijden hiervoor, Hebreeën 7. Hij is hoge priester naar de kracht van onvergankelijk leven. En leven is hier veranderd in geest, maar het is begrip, hè? Dat is het. Die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, het bloed van Christus, zal uw geweten reinigen van dode werken. Dat gaat niet over zondaren die tot geloof en bekering komen of wedergeboren worden. Het gaat over het praktische werk dat God doet via Christus, of anders wat Christus doet voor God, om hem te dienen, ten behoeve van ons, en namelijk in ons. Hij reinigt ons van een kwaad geweten, opdat wij de levende God zouden kunnen dienen met een rein geweten. En een rein geweten niet omdat we niet gezondigd hebben, zegt 1 Johannes 1 vervolgens, maar gebaseerd op het verzoeningswerk van Christus nu. Oké, er zijn twee dingen, ja. Het ene is voor de wereld, universeel, en het andere doet hij voor degene die wedergeboren zijn. Voor ons als gemeente. En het wordt geïllustreerd. Misschien dat ik de volgende keer er terugkom, want dan ben ik toch vergeten wat ik gezegd heb. Maar het wordt geïllustreerd in Johannes 13. Waar de Heer opstaat van de tafel. En zich omgaat met een linnen doek. En linnen is de uitdrukking van de hoge priesterlijke functie. Een priester heet iemand die de linnen lijfrok draagt in het Oude Testament. Priesters droegen geen wol. Maar linnen, hij omgordde zich met een linnen doek. Dat is ook het laatste wat ze van hem zagen in het graf, linnen doeken. Dat is de eerste kleding die Jezus kreeg bij zijn geboren trouwens. Want het is zo weer kerst, hè? Ze wikkelde hem in doeken, dat is linnen, ja. Beeld van zijn tegenwoordige priesterschap. Hij omgordde zich met een linnen doek en begon de voeten van de discipelen te wassen. Toen zei Petrus, aan mijn lijf geen Polonaise. Of, nou, hij kwam niet uit Amsterdam, dus wat hij zei weet ik ook niet. Maar zoiets. Hij zei, mij niet. De Heer zei, ja, maar het moet wel. En toen zei Petrus, ja, maar dan maar, doe dan maar helemaal. En toen zei de Heer, dat hoeft niet, want het is al gebeurd. Toch? U leest het toch allemaal na zelf. U hoeft het voor mij niet aan te nemen. Lees het maar na. Het zijn twee dingen. Eenmaal gereinigd zijnde, was het de bedoeling dat men rein gehouden wordt. En dat laatste, dat is wat de hoge priester doet. Dat is wat Christus doet tegenwoordig, aan ons. En hoe hij dat doet, ja, sorry, ik heb geen tijd meer natuurlijk, maar hoe hij dat doet, Efeze 5, hij reinigt de gemeente door het bad des waters, namelijk door het woord. Wat ook leven is. Zie? De inwoning van zijn woord heeft een reinigende werking op ons geweten. Ervan uitgaande dat dat woord niet bestaat uit gij zult niet dit en gij zult niet dat, want dat heeft een besmettende, belastende werking op het geweten. Prediking van de wet belast het geweten, brengt de mensen schuld bij. En dat is het probleem van de mens in het algemeen, dat hij met schuldgevoelens rondloopt. Niet alleen de religieuze mens, dat komt over de hele wereld voor. Het heeft dikwijls tot gevolg dat mensen hun geweten toeschroeien, heet dat. En anderen kunnen dat niet en die gaan eraan dood. Dit is een nette variant die ik nou vertel, maar doe maar. Heb je dat nog? En wij gelovigen zingen ook met Johannes de Heer mee. Ik heb hem nou toch genoemd. Dat komt door dat plaatje, zuster, wat ik zag. Johannes de Heer achter het orgel zitten en zingen. Maar Johannes de Heer die zegt, als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik, nou ja, het zijn zijn woorden dan. Hij zegt, dan zeg ik, ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Ik zie niet meer op mijn zonden. Ik volg Jezus slechts na, die mij een plaats schonk in het vaderlijk huis. Zo is dat. Als ik het had moeten schrijven, had ik gezegd, zeg ik, nee, want het is alles genageld aan het kruis. Gewoon om het nog sterker uit te drukken. Gewoon meteen ontkennen. We worden gereinigd. Wij staan rein voor God. En wij weten dat wij niet deugen. Wij weten dat we nog in het vlees zijn. We hebben nog tekortkomingen, ook lichamelijk. En voor sommigen onder ja. En wij worden inderdaad nog ziek. Dat heeft niks met de wil van de Heer te maken. Ja, we worden inderdaad bij gelegenheid ziek. Zwak, ziek en misselijk. Dood gaan we trouwens ook, wat de oude mens betreft. En de Bijbel zegt, daar moet je maar blij mee wezen ook. Want je zal er toch de eeuwigheid moeten doen met dit lichaam, zeg. Daar word je ook niet vrolijk van. Dus bovendien kan je dat niet erven. 1 Korinthe 15. Dus ja, dat is toekomende verlossing, heet dat. Dat is onderdeel van de zaligheid. Het laatste stukje, maar dat is inderdaad zo. En dat zegt Johannes ook, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, verleiden wij onszelf, maar de waarheid is in ons niet. Dat is vers 8. Maar niettemin, wij gaan er niet onder gebukt, omdat wij verzoend zijn met God. Die zegt, ik heb je eenmaal gereinigd, en vervolgens is het de Heer die zijn woord aan ons bedient, want hij is het die tot ons spreekt, officieel. Hij is als hoge priester de vertegenwoordiger van het woord Gods. En hij brengt ons dat woord ook nu, op dit moment, hier vanavond op deze plaats. Hij brengt ons dat woord opdat wij daardoor gereinigd zouden worden. En zouden beseffen, onze gemeenschap met de Heer is niet afhankelijk van ons. Of wat wij gedaan of niet gedaan hebben. Oh, ik weet het. Als u problemen hebt, dan denk je, ja, maar ik kom te kort en ik bid en mijn gebed wordt niet verhoord. En ik had dit zus of zo gewild en ik heb het de Heer gevraagd en hij doet niet wat ik hem gezegd heb enzovoort. Dan komt er altijd wel iemand die zegt, dan hebt u soms onbeleden zonden, zuster. Want het zijn meestal de zusters. Doe maar, ik kon het niet laten. Maar de... Er is een onbeleden zonde in je leven. En dan moet je gaan zoeken. Heb ik dan nog meer fout gedaan? Wat dan? Ja, ik heb niet alles beleden. Of zou dit of dat ook nog een zonde geweest zijn misschien? Had ik dat misschien ook nog moeten beleden? En dan moet ik u zeggen, komt weer het volgende vers. Volgende keer dan maar. Maar mijn vader riep dan, er staat in Efeze 1 dat God, dat we hebben de verlossing door zijn bloed. Door zijn bloed. Namelijk, wij hebben de verlossing door zijn bloed. Niet door zijn dood, door zijn leven. Door zijn opstanding. We hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, waarmee hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Nog een keer. Wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving onze misdaden, naar de rijkdom zijner genade. En mijn vader zei dan, en er staat niet naar de rijkdom onze belijdenis. Het is niet omdat wij ze beleden hebben, dat hij ze vergeeft. Het is uit zijn genade dat hij vergeeft en vergeven heeft. Onze belijdenis voegt er niks aan toe. Belijdenis is omdat u ergens mee rondloopt en dat wil je uitgesproken hebben. En dat is nuttig. Je mag tegen de Heer wat zeggen. En dat is, staat hier ook, indien wij onze zonde beleiden, maar er staat niet op voorwaarde dat wij onze zonde beleiden. Dat is trouwens helemaal niet bijbels, dat vind je overal in de wereld. Niet alleen in religies, maar ook daarbuiten. Dan zegt men, je moet berouw hebben. En als je nou maar berouw hebt van je zonde, dan komt het wel goed. Nou echt niet. Echt niet. En als je ze beleidt of niet, je mag ze beleiden. Als je dwars zit, als je er iets mee moet. Nee, ik weet waar ik het over heb, maar ik ga daar niet uitgebreider op in. Het gaat er niet om wat ik ervan vind of daarmee beleefd heb. Maar heus, je mag ze beleiden. Ondanks dat hij het heeft weggedaan, mag je ze beleiden. Is dat niet eerlijk? Dan hoef je tenminste niet naar je psychiater. Die trouwens nogal duur is. En ik heb begrepen dat de biechtvader toch ook niet helemaal voor niks is. Maar doe maar. Heb je dat nog? Dat mag. Je mag je hart uitstorten voor de Heer. Dat is waar. Maar hij reinigt ons. En dat doet hij door zijn woord dat je tot je moet nemen. Daar zit het hele punt. En bovendien doet hij dat specifiek, want hij heeft er een doel mee. Want je kan nu zeggen, waar is dat voor nodig? Want dood gaan we toch en later bij hem zien we wel weer verder dan. Nee, de bedoeling is dat wij met een gereinigd hart, dan wel gereinigd geweten, de Heer kunnen en zouden dienen. Daarom reinigt hij ons. En vandaar dat de priesters eerst in bad moesten voordat ze tot priester gewijd werden. Van de Aaronitische priesters enzovoorts. En vandaar dat alles wat geslacht werd om geofferd te worden, werd geslacht op de slachtbank. Maar daarna werd het gewassen. Het moest rein zijn. Heb je dat nog? Bovendien mocht het geen zieke dingen zijn of zoiets. Het moest rein zijn. Alvorens het God kan dienen. En wij worden voor dat doel gereinigd. Om niet maar in de toekomst, maar in het heden God te dienen. Dat is wat hij aan ons doet. Opdat wij geen geweten van zonde, geen kennis van zonde, geen geweten van zonde meer zouden hebben. Staat echt gewoon in de Hebreeënbrief hoor. En daar leven wij uit. En tot slot, sorry dat ik het laat maak, maar ik doe mijn Bijbel dus dicht. Helemaal tot slot, mocht u nou toevallig, durf ik bijna niet aan te kijken, maar mocht u nou de gewoonte hebben om voor het slapen, ik spot er niet mee, ik bedoel het serieus. Mocht u nou de gewoonte hebben om voor het slapen gaan alsnog de zonden van de afgelopen dag op te sommen, dan komt hij voorlopig niet in slapen toe, maar toen daar ben ik. Dan kom je voorlopig niet in slapen toe. Dan haal je alles boven wat misging van een dag. Dat is in strijd met Norman Vincent Peale, of hoe heet die man ook alweer? Dat is negatief denken. Die zegt, je moet positief denken. Maar goed. Mocht u nou die gewoonte hebben, Dan zou je die meteen moeten inruilen per heden voor een dankgebed voor de vergeving die je ontvangen hebt. Want wij gelovigen leven daaruit. Wij hebben de verlossing, wij hebben de verzoening. Wij hebben de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. En daar hoeven wij verder niks voor te doen. Wij danken hem daarvoor. En voor zover ons geweten dat tegenspreekt, zegt Johannes, maar dat is een paar hoofdstukken verder, God is meerder dan ons hart. Dat staat er echt. God weet wel beter. Enzovoorts. Maar voor zover ons geweten ons dat tegenspreekt, ja, dat is een kwestie van in de waarheid blijven en je laten onderwijzen in de waarheid. Niet maar over vergeving van zonde en misdaad of zoiets, maar dat ook. Maar in het algemeen over wie God is en wat hij doet. En dat heeft een reinigende werking op heel ons leven. Maar in de eerste plaats op ons hart, op ons geweten. En wat het vlees betreft, waar komen we komen het niet echt onderuit. Wij leven in een zondige wereld, in een zondig lichaam. En ja, dat is geen vrijbrief om bovenmate te zondigen. Maar de andere kant, het heeft ook geen zin om er tegen te strijden. Dat zegt de Bijbel ook. We zouden dat niet doen, we zouden dat voor dood houden en we zouden vertrouwen, met dank aan Billy Graham, maar in het bijzonder met dank aan de Bijbel zelf, we zouden vertrouwen op de werking van dat levende en blijvende woord van God. En daarover meer de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, u te mogen kennen als die God die licht en waarheid is, maar ook als die God die licht en waarheid hebt nedergezonden. Licht en waarheid die wij afgedrukt vinden in zwarte letters op meestal wit papier. 1200 bladzijden waarin u tot ons spreekt. En we danken u, Vader, dat we in alle rust, individueel, maar zeker ook gezamenlijk, dat woord mogen openslaan om ons door u te laten onderwijzen over uw werk in het verleden, uw werk in de toekomst vanzelfsprekend, maar ook in hoge mate. Het werk dat u vandaag doet aan uw gemeente en dus aan onszelf. Wij danken u te mogen beseffen dat u aan onze goed werk begonnen hebt. En dat u dat wilt voleindigen totdat wij ooit zullen staan voor de rechterstoel van Christus, in de dag van Christus. Wij danken u dat we in dat vertrouwen, in dat geloof, door het leven mogen gaan. Als kinderen Gods, als erfgenamen van God, als mede-erfgenamen met Christus, als het voorwerp van uw tegenwoordige arbeid om ons te bekwamen, om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. En daarom, Vader, wij bevelen ons aan, bij de kracht van uw woord, bij de kracht van uw genade, bij de kracht van uw geest, bij Christus. Amen.